2 Korinthe 4. Daar spreekt de apostel Paulus over de kracht van de evangeliepreking. En dan zegt hij in vers 2, we hebben verworpen de bedekselen van de schande, niet wandelend in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsend, maar door openbaring van de waarheid, onszelf aangenaam makend bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid van God. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Met name dat vierde vers, dat is het centrale punt in dit deel van zijn betoog. De apostel stelt dat de God van deze eeuw de zinnen heeft verblind. Dat zei hij dus in het begin van onze jaartelling. Want immers u weet dat de Bijbel het begin van de jaartelling tot op deze dag toe ziet als de eindtijd. Onterecht spreken we tegenwoordig over de eindtijd als de laatste 50 jaar of de komende 50 jaar. En dan is de discussie over wanneer die eindtijd begonnen is en waar het eindigen zal. Maar het perspectief, het profetisch perspectief is dat de eerste komst van Christus en zijn wederkomst eigenlijk heel dicht bij elkaar staan. Denk aan bijvoorbeeld Jesaja 11, waarin geschreven staat dat een reisje is opgeschoten uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En dan een paar versen verder gaat het in één keer over dat de Heere met het zwaard van zijn mond de goddelozen zal doden. Dan is die eerste komst van Christus als het reisje Bethlehem en zijn wederkomst, Openbaring 19, waar ook weer over het zwaard van zijn mond gesproken wordt, dat wordt in één perspectief gezien. Als u naar mijn handen kijkt, dan zou je het zo kunnen zeggen, die eerste komst van Christus en zijn wederkomst, dat wordt door de profeet in één perspectief gezien. U ziet ook, als het goed is, maar één hand van mij nu. De profeet Jesaja wist nog niet dat tussen die eerste komst en die wederkomst misschien wel 2000 jaar zou zitten. Dat profetisch perspectief is van groot belang om de Bijbel te verstaan. Zo begrijpen wij dat de eindtijd begon bij Bethlehem en nog steeds voortduurt. Zo begrijpen wij waarom Petrus zegt, de Heere vertraagt de belofte van zijn wederkomst niet, maar is langmoedig over ons, opdat niemand van ons verloren zou gaan. Met eerbied gezegd, God rekt de tijd nog steeds uit. Vanwege zijn grote langmoedigheid. Met name over onze kinderen en kleinkinderen. En dat is een wezenlijk punt. Hetgeen wat u vanmorgen hoorde staat voor heel veel mensen die hier vanmiddag zijn ver van hun bed. Want u bent niet gewend om naar films te kijken. U bent niet gewend om dvd'tjes te bekijken, YouTube enzovoorts. Maar ik was gisteren nog op een bekende middelbare school in ons land, de Fruitierschool, en was gevraagd om een inleiding te houden over hetzelfde onderwerp voor leerlingen van Lyceum en de HAVO. En toen bleek al snel, tijdens het beantwoorden van de vragen, dat eigenlijk alle jongeren filmpjes kijken en ook films die vanmorgen helder aangetoond werden als goddeloos en gevaarlijk. Dus de tijd is aangebroken dat we ons erop moeten gaan bezinnen, hoe gaan we daarmee om, dat onze jonge mensen, kinderen al, volop science fiction bekijken, geweldfilms, helaas soms ook seksfilms en horrorfilms. Wat doen we daarmee? Wat ik vanmiddag ga doen, althans hoop te doen, is aan te geven wat er achter deze beweging zit van de Satan onze tijd en wat het medicijn er tegen is, ook voor onze kinderen. Een van de belangrijke punten is dat de apostel Paulus spreekt over een verblinding van de zinnen. Dat woord zinnen is een beetje misleidend in onze vertaling en de herziene Statenvertaling heeft dan ook gelukkig het veranderd in gedachten, want dat is eigenlijk de betekenis van het woord zinnen hier. Het gaat niet over de zintuigen, het zit dieper. Met de zintuigen zie ik, hoor ik, voel ik, ruik ik, tast ik dingen, maar dat zijn slechts de tools, de mechanismen, de apparaten om mijn gedachten te beïnvloeden. Door wat ik zie, beïnvloed ik mijn gedachtenwereld. Dus de apostel Paulus bedoelt hier met een verblinding in de gedachtenwereld. En die vindt plaats, zegt hij, door de God van deze eeuw. Wij allemaal die opgevoed zijn bij de Bijbel weten dat dat de Satan is. Maar wat wordt bedoeld met deze eeuw? Nou wel, dat is precies wat ik net probeerde aan te duiden vanuit het profetisch perspectief. Dat is de eeuw die nu gaande is tot de wederkomst van Christus. Daarna komt de toekomende eeuw. In deze tijdsperiode verblindt de Satan de zinnen. Dat deed hij al in het begin van de kerkgeschiedenis naar de Pinksterdag en dat doet hij nog steeds. In het begin van de kerkgeschiedenis heeft hij dat met name gedaan door de gnostiek. Ik denk dat dat vanmorgen ook wel geval zal zijn, dat woord. Een valse profetie die binnenkwam, de kerk, valse leer, de kerk binnenkwam, de gnostische leraars, waar Petrus al tegenschrijft, Johannes al tegenschrijft, waar Paulus tegenschrijft, Jacobus tegenschrijft, Judas tegenschrijft. Wat was het centrale van die leer? Dat er gezegd werd, die rechtvaardiging van de goddelozen, de prediking van Christus en die gekruisigd is prima geweest, maar is slechts het beginnetje geweest van iets waarbij je veel meer kunt te weten komen. Je kunt groeien in een bepaalde kennis, gevoel, spiritueel, en dan stijg je op boven de gewone leer van de apostel Paulus. Als ik het heel vervelend zeg, dan zeg ik dat sommige pinkstervoorgangers dat precies doen. De mensen de illusie geven, er is meer, bijvoorbeeld vallen in de geest enzovoort enzovoort. Dat was een enorme bedreiging voor de kerk. Kerkhistorici hebben gezegd, die gnostiek, die heeft bijna de kerk vernield. Het is een wonder dat de rechtzinnige leer is blijven bestaan. Wel, Dr. W. Aalders en anderen hebben gezegd, wat in de begintijd van de kerkgeschiedenis gebeurd is, zal zich herhalen in de laatste periode. En naar mijn inzicht zijn we die periode binnengegaan. Dat wil zeggen dat zich in onze tijd nu, op dezelfde wijze als in de dagen van Petrus, Paulus, Johannes en Judas, een beweging aan het ontwikkelen is die de mensen de illusie geeft dat ze tot een hoger spiritueel, geestelijk niveau kunnen komen en daardoor zich heerlijk kunnen ontworstelen aan de sores van elke dag en de crises in de wereld, in de politiek, in de cultuur, in de financiële wereld, in de natuur. Een soort escape, een soort ontsnapping uit de ellende waar de wereld zich dreigt in te storten door al die crises. En daarbij is het onderwerp van vanmorgen heel belangrijk. Science fiction, dat is de manier waarop de Satan die zinnen verblindt. Dat wil zeggen, de gedachtenwereld beïnvloedt. Met name jongeren die massaal naar die films kijken, die worden als het ware geïndoctrineerd met de gedachte, er is buiten ons, buiten onze gewone werkelijkheid, een andere, interessantere werkelijkheid. We hebben te maken met dit leven, maar er is ook een second life. We hebben te maken met wat we nu zien, horen, voelen, tasten, maar er is ook iets wat niet met de gewone zintuigen waarneembaar is. En heel reëel. Ik had voor vanmiddag een aantal voorbeelden opgezocht om u te laten horen in welke films dat blijkt. Maar u hebt vanmorgen er al zo over gehoord dat ik daar maar van afzie. Maar neemt u van mij aan dat wat u vanmorgen gehoord hebt, dat dat aan de werkelijkheid van vandaag beantwoordt. Door middel van science fiction, onder andere, wordt de gedachtenwereld van onze jongeren sterk beïnvloed. Daarbij gaat het niet alleen om het gevoel, er is buiten onze waarneembare werkelijkheid een andere werkelijkheid. Het gaat er ook om dat men wezens vanuit een andere werkelijkheid gaat aanvaarden als gewoon. De aliens die ter sprake kwamen, mensen van andere planeten, in ieder geval buitenaards, is daar zo'n voorbeeld van. Nu weet ik niet of u ook wel eens gelezen hebt en geleerd hebt dat die aliens er al heel lang geleden waren. In Genesis 6 worden ze beschreven. In Genesis 6. Er is een tijd geweest, je zou kunnen zeggen de oertijd, Genesis 6. Dat is nog voor enzovoorts. U kent de geschiedenissen. Er is een tijd geweest dat de zonen Gods de dochteren der mensen aanzagen dat ze schoon waren en zich vrouwen namen uit allen die ze verkozen hadden. Wat is dit geweest? De oudste uitleg in het Jodendom is dat hier sprake is van engelen die hun beginsel hebben verlaten, van God zijn afgevallen en zich vleeselijk vermengd hebben met vrouwen, met mensenvrouwen. U zult zeggen, hoe kan dat? Wel, engelen kunnen de gestalte van mensen aannemen en alle kenmerken van mensen dragen. Ook in de vroege kerk werd deze opvatting wel gehuldigd. In onze tijd is dat niet meer zo populair, omdat we het een beetje vreemd vinden. Hoewel, het zou kunnen zijn dat binnen de kerk begint door te dringen dat heel dat verhaal van science fiction en aliens misschien op een of andere manier weer gaat terugkeren. Wel persoonlijk denk ik dat dat zo is, daar kom ik zo nog op terug. In ieder geval, in de oertijd is het zo geweest dat engelen na de zondeval, dus hier is sprake van een soort tweede zondeval van engelen alleen, engelen hun beginsel hebben verlaten en zoals in de brief van Judas staat, ander vlees hebben nagegaan, namelijk menselijk vlees. En zich vermengd hebben met vrouwen, waaruit de reuzen zijn voortgekomen. Vers 4, in die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en ze kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. Bij de dokter Matsken heeft eens een keer aangetoond, althans in mijn ogen, dat wat hier beschreven staat niets meer en niets minder geweest is als een verklaring waarom er reuzen op aarde kwamen en hoe de Satan op die manier gepoogd heeft om het menselijk ras te ontaarden. Om de komst van de Messias, Jezus Christus, onmogelijk te maken, doordat al in een vroeg stadium de mens, het menselijk ras, ontaarde. Persoonlijk denk ik dat er zoiets zal gebeuren in die laatste periode voor de wederkomst van Christus. Wat we lezen naar mijn inzicht in Openbaring 9. Dus dan gaat het, voor zover ik zie, op iets dat nog toekomstig is. En dan wordt er gezegd dat de afgrond geopend werd. Er werd een afgrond geopend in de aarde. Ik neem dat heel letterlijk. En uit die put van de afgrond, dus ergens in de aardkorst, die geopend werd, zal worden, is een rook opgegaan en er kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven. En dan wordt er gezegd van die sprinkhanen in vers 7, en de gedaante van de sprinkhanen waren de paarden gelijk die tot de oorlog bereid zijn. En op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als haar der vrouwen. Ik neem het allemaal letterlijk. Want ik zie dat onze kinderen kijken naar films waarin dit soort monsters beschreven worden. Dit soort monsters die komen nu voor in films. Om onze jeugd eraan te wennen. Dat als ze straks voor onze ogen zullen verschijnen. Ze niets nieuws zien. Wisten we al. Die monsters hebben borstwapens als ijzeren borstwapens en het gedruis van hun vleugels als het gedruis van wagens van vele paarden aan de strijd lopend, staarten als schorpioenen, angels in hun staarten. En ze hadden over zich hun koning, de koning van de engel van de afgrond. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon. Satan zal voor de wederkomst van Christus een enorme wolk van dit soort monsters over de aarde uitgieten. Voor zover ik zie, is wat er nu gebeurt in horrorfilms, science fiction films, de voorbereiding op de openbaring van deze horde uit de afgrond. En de aliens, gevallen engelen, niet anders als gevangen engelen, gevallen engelen, demonen, zullen zich in zo'n uitrusting, zo'n gestalte kunnen veranderen. De Satan zal de gedachten van de mensen verblinden, zodat zij dit soort monsters zullen accepteren als normaal. Destijds bij de mariniers zeiden ze altijd, een mens is net een rat, hij went aan alles. Daar denk ik ook aan als ik met sommige jongeren spreek. Ze kijken nergens meer van op. Het is allemaal, het moet kunnen in deze tijd, of het is gewoon, enzovoorts. Ik haast me nu naar het medicijn tegen deze ernstige misdrijven die de Satan aan het plegen is in onze tijd. De apostel zegt dat de zinnen verblind worden, namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Dus als iemand wel bestraald wordt door de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dan is die blijkbaar demonproof. Dan is het blijkbaar niet mogelijk dat die verduistering plaatsvindt. Biliam die kreeg al te horen tegen Gods volk, helpt geen magie. En de kerk van het laatste der dagen moet weten, wie in de schuilplaats van God is gezeten, die zal vernachten als de nacht over de wereld valt, onder de vleugelen van de Heer. Paulus, die deze dingen ook gelezen heeft in het Oude Testament, die heeft door de Heilige Geest geleid zijn compleet nieuwe invulling mogen geven. Hij heeft gezegd, dat gebeurt door de bestraling van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Wij zingen wel, de kerken, Jezus Christus die ons bestraalt, waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al ligt geen maan. Dat is die bestraling. Maar die bestraling heeft een hele specifieke aanduiding. Er staat, het is de heerlijkheid van Christus. Wat is de glans van Christus? Nou ja, u zegt sowieso dat hij in zijn genadeloze ontferming voor ons aan het kruis ging. Ja, zeker. Want de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden, zei hij al. Verheerlijk is een ander woord voor glorie, glans, schittering krijgen, uitstraling, zeggen we tegenwoordig. In het kruis van Christus straalt Gods liefde en ontferming op een buitengewone wijze naar deze wereld. En Paulus, die deze dingen door de Heilige Geest steeds meer mocht leren verstaan, die ging toen begrijpen wat er in Galatië gebeurde. Daar had die gemeentes het evangelie mogen prediken en mensen door het op bekering gekomen. En hij zegt, toen ik bij jullie was, Galaten 3 vers 1, toen is Christus onder jullie gekruisigd. Wat bedoelt hij? Hij zegt, ik heb Christus de gekruisigde onder jullie gepredikt. Hij gebruikt een ander woord. Ik heb hem uitgeschilderd. En toen ik, zegt Paulus, al predikend Christus uitschilderde als de gekruisigde, is hij onder u gekruisigd. U hoefde niet in de tijd terug te reizen naar het jaar 30 na Christus in Jeruzalem, om bij Golgotha te gaan staan. Nee, in de jaren daarna, toen ik bij u preekte, was Christus onder u tegenwoordig, terwijl ik hem uitschilderde. Dus u werd bestraald door de heerlijkheid van de gekruisigde Christus. En dat is de reden dat u tot bekering kwam. Had Jezus zelf niet uitgelegd aan Nicodemus, wedergeboorte, tot het licht komen, is dat je bestraald wordt door de Zoon des Mensen, die als de meerdere koperen slang aan een kruis genageld werd, opdat een ieder die op hem ziet, behouden wordt. Ik leg altijd uit aan de catechisanten, bekering, dat is zien op Jezus. Wedergeboorte is zien op Jezus. Rechtvaardiging door het geloof is zien op Jezus. De bestraling van de heerlijkheid van God in Christus Jezus en dien gekruist. En dan zegt Paulus in Galaten 3 vers 1, maar jullie zijn deze waarheid ongehoorzaam geweest. En wie heeft jullie betoverd dat je aan deze waarheid ongehoorzaam bent? Wie heeft jullie zinnen verblind? Begrijpt u? In de gemeente de Galatië vond een verblinding van de zinnen plaats. De gedachtenwereld van de kerkgangers veranderde. Ze zagen niet meer de gekruisigde Christus, want valse leraars hadden het duidelijk gemaakt, er is een upgrade mogelijk van jouw leven. Je kunt komen tot een heel andere spirituele, geestelijke verstaanswijze die ver uitgaat boven dat simpele geloof in de gekruisigde Christus. Zoals vandaag de dag valse predikers als Morris en Rulo en anderen proberen de mensen te vangen in een denkwereld waardoor hun zinnen verblind worden om de gekruisigde Christus te zien. De grote verleiding van de doperse geest ligt in deze dingen. De gezinnen. Maar ik vroeg u straks, die heerlijkheid van Christus, wat is dat? En toen zei u, ongetwijfeld het kruis, en ik ben met u meegegaan. Jawel, maar er is nog meer te zeggen. De heerlijkheid van Christus is ook waar Paulus over sprak, in de Hebreeënbrief. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat denkt iedereen. Dat is de Jezus nu in de hemel. En die is daar op de manier zoals in Openbaring 1 beschreven wordt. In de glans en de glorie. Maar dat bedoelt Paulus niet. Hij bedoelt Jezus die nu aan de rechterhand zijn vaders zit. In dezelfde gedaante als waarin hij opstond uit de doden. Nog steeds met de tekenen der nagelen in zijn handen. Ik weet niet of u de boeken van dominee Philpott uit Engeland kent. Die heeft een prachtig boekje geschreven, Christus de Hoge Priester over het Huis Gods. Die zegt, wat is de voorbeden van Christus in de hemel? Antwoord, dat hij de tekenen der nagelen aan de Vader laat zien. Want hij is voor zijn volk gestorven, begraven en opgestaan. Ze zijn de mijne, Vader. Ik heb ze gekocht van de aarde met mijn dierbaar bloed. Jezus is nu in de hemel in dezelfde gestalte als waar hij opstond. Want als hij straks wederkomt op de wolken, zal hij in diezelfde gestalte de tekenen en nagelen aan het Joodse volk tonen. Zacharia 12, Openbaring 1 vers 7. Opdat ook het Joodse volk zal zien wie ze doorstoken hebben. En daarna zal de Zoon des Mensen groeien in de heerlijkheid van Openbaring 1. Vreselijk om te zien. Omdat hij zal oordelen de wereld. En wee de dag van de toorn van het Lam voor de wereld. De heerlijkheid van Christus is de heerlijkheid van het kruis die voortduurt totdat hij zich geopenbaard heeft aan het Joodse volk. En zoals de kanttekeningen bij Romeinen 11 zeggen, zo goed als de gehele natie Israël tot bekering zal komen. Daarna zal hij een andere heerlijkheid aannemen. Openbaring 1. En dan begint de heerlijkheid van de koning der koningen, die andere koningen om zich heen zal verzamelen. Openbaring 20. Want die in de eerste opstanding zullen opstaan uit de doden, zullen met Christus als koningen heersen op de aarde. En zij zullen met Christus deze aarde brengen tot haar vorige heerlijkheid, zodat de profetie van Jesaja vervuld wordt. De koe en de berin zullen te samen weiden. De luipaard en het impala, het reekalf, zeggen we in onze taal, zullen samen neerliggen. Waarom ik het allemaal vertel? Omdat onze jongeren dringend behoefte hebben aan het juiste perspectief wat God met deze aarde gaat doen. Wat ze nu veelal horen is, je moet bekeerd worden. Maar ze horen niet waarom een mens bekeerd wordt. Om de heerlijkheid van Christus te ontvangen, die hem bestraalt, opdat ze straks in de opstanding met Christus ook zullen stralen in de heerlijkheid van God. 1 Korinther 15. De een zal stralen als de maan, de ander als de zon en de ander als de ster. Kinderen missen dit perspectief. Ze weten alleen maar, we moeten bekeerd worden. Dat gaat over de eerste heerlijkheid van Christus aan het kruis. En dat is een onmisbare gebeurtenis in hun leven om ook te kunnen delen in de toekomstige heerlijkheid. Daar ben ik het natuurlijk onmiddellijk over eens. Maar die eerste heerlijkheid van Christus aan de gekruisigde is niet het doel. Dat is als het ware de paspoort voor het koninkrijk wat straks geopenbaard zal worden. Ik denk daarom dat onze kerkelijke jeugd zich zo gemakkelijk laat vangen in andere toekomstperspectieven. Want de kerk heeft het niet het juiste geleverd. Het is heel aantrekkelijk om te denken, waar ben ik in het jaar 2050 in deze wereld waar het allemaal verkeerd gaat, en allemaal slecht gaat. Amerika staat op faillissement en Midden-Oosten, de verschrikkingen van Syrië. Wat voor wereld kom ik in terecht? Dan ligt het toch voor de hand dat onze kinderen grijpen naar science fiction en andere fictie die hen de illusie geeft. Het wordt toch beter. Vanmorgen is in een van de lezingen gezegd dat dit vooral ook een poging van de Satan is om mensen het gevoel, de illusie te geven dat ze toch naar een betere wereld toe gaan. Dat ze een spirituele omwenteling of evolutie aan het doormaken zijn, waar wij christenen afhaken, want ja, dat zijn halfwollige mensen die niet meer van deze tijd zijn. De illusie dat een mens zelf zich kan verbeteren en de aarde kan verbeteren. De oude illusie die de Satan al in het paradijs in hem heeft geplant. Maar als jongeren weten, alles wat er gezegd wordt, getoond wordt in die films, dat gaat voorbij. Deze wereld en haar begeerlijkheid, zoals die nu zich aanbiedt, gaat voorbij. En zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Als ze dat perspectief krijgen te zien, dan weten ze waarom een mens bekeerd moet worden. Om straks de koning der koningen te eren in zijn glans en glorie op de dag van zijn heerkracht, als die een heilig sieraad zal verschijnen. En al zijn kinderen de sieraden zijn waar Christus zich in verheugt. Er staat in een van de brieven van Paulus dat Jezus zich op die dag zal verheerlijken in al zijn heiligen. Jezus zal op die dag zeggen: Vader, zie hier ik in mijn heerlijkheid en de kinderen die gij mij gegeven hebt, die in mijn heerlijkheid mogen delen. En hij zal net zoals Paulus zeggen, nou zijn die kinderen van mij mijn blijdschap en mijn kroon. Vader, ik heb niet mezelf geleefd, ik ben niet voor mezelf gestorven, ik heb ze voor u verworven. Het doel van de bekering is de heerlijkheid van het komende koninkrijk om met deze koning te heersen. En dat is pas het begin. Pas het begin. We leven nu in de aanloop naar de wederkomst en dan begint het pas. Hoe helderder dat wordt, hoe minder snel we ons laten bevangen in deze tijd door die verblinding van onze gedachtenwereld. Hoe meer het licht van Christus' heerlijkheid in het kruis opgaat, hoe beter we gewapend zijn in de strijd tegen de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En hoe meer de heerlijkheid van de wederkomende Christus in ons leven opgaat, des te beter leren we wat heiligmaking is. Een Duitse theoloog, Koppels, heeft ooit aangetoond dat bijna alle teksten in het Nieuwe Testament die gaan over de heiligmaking, verbonden zijn aan de wederkomst. Een voorbeeld. Destijds toen mijn drie meiden nog klein waren, vreselijk lieve kinderen, ze waren weinig stout, maar af en toe waren ze wel eens. En dan was het bijna vakantie. En wat gebeurde er dan? Dan waren ze eigenlijk nooit meer stout. Want nog drie weken, nog twee weken, nog één week, en dan gaan we naar vakantie. Ze verheugden zich zo op die vakantie dat ze alles deden wat mama wilde en nog meer. Zo geloof ik dat de Heilige Geest bedoelt te zeggen, de levensheiliging moet gestimuleerd worden door een levende verwachting. Hij komt. En waar die levende verwachting is, daar begrijpen we Petrus die zegt, er wordt een onverwelkelijke erfenis bewaard in de hemel voor u, om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Waarop we ons nu met zeer grote vreugde verheugen. Want we zijn wedergeboren, zegt hij, tot een levende hoop. Dat is niet zomaar iets. Want met woord hoop bedoelt hij de glorie, de glans, de heerlijkheid van Christus en zijn wederkomst en zijn koninkrijk. Daartoe werden we wedergeboren, zegt Petrus. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wordt ons leven bestraald door de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Ten slotte nog iets over dat laatste, het beeld Gods. Jongeren worden volgepompt met beelden. In mijn jeugd verscheen een boek van Neil Postman, dat was een Amerikaanse geleerde, een niet-christen, die in mijn jeugd al schreef, nou jeugd, 70 jaren, 20e, wij amuseren ons kapot. Nederlandse vertaling van zijn Amerikaanse boek. En in dat boek toont hij aan dat de opkomende beeldcultuur een verandering in denken teweeg gaat brengen bij mensen. En vandaag de dag zien we de resultaten. Saai hoor, dominee, bladspiegel van de Bijbel. Saai. Geen plaatjes. Moderne catechisatiemethoden spelen er recht op in om een mooiere bladspiegel, plaatjes, stukjes, een casus. Want op school krijgen ze ook niet anders. Alle lesboeken zijn niet meer, althans zo weinig mogelijk, zo min mogelijk saai. Dat is een redelijk onschuldige verandering, die beeldcultuur die steeds meer kwam. Alleen met de komst van de televisie sinds het begin van de jaren 50 is dat natuurlijk toe gaan nemen. Met de komst van internet in de jaren 90 heeft dat een enorme vlucht gekregen. En sinds elke jongere net zo mensen mobiel kan missen als dat hij eten en drinken kan missen, gaat het nog een hele nieuwe vorm krijgen. Jongeren kunnen, zeggen psychologen vandaag de dag, net zo min een smartphone of iPhone missen als dat ze eten en drinken kunnen missen. Het maakt een onlosmakelijk deel van hun leven uit. Die beeldcultuur is zo dichtbij gekomen. Van de week op catechisatie had ik het er met de jongeren over en ik zei, wie van jullie heeft open internet? Ze hadden allemaal open internet. Ik vond het eigenlijk een beetje belachelijk dat ik zei dat dat niet kon. Ik zei, jongens, toen ik vroeger stiekem naar de bioscoop wilde, ging ik met schaamrood op mijn kaken en achterom kijken tot niemand van de kerkmensen me zag door de stad heen om ergens om stiekem ergens naar binnen te gaan. Jullie zitten op de bank, even uitrusten van je huiswerk en je haalt de meest gore film naar binnen. Gorno, zeggen ze in Amerika. Horrorfilms. Of pornofilms. Of science fiction. Extreem geweld. Je hoeft niet meer te denken hoe beschamend dat iemand zou zien, want iemand ziet het. Beseffen wat een enorme verandering dat teweeg gaat brengen bij de kinderen. Als het gaat over de verblinding van de zinnen door de beeldcultuur, is dat vele malen erger als wat er gebeurde in de 60 en de 70 jaren. En we kunnen het niet meer terugdraaien. We zullen onze kinderen moeten leren daarmee om te gaan. Hoe? Door tegen hen te zeggen, wat voor beeld heb jij bij de Heer Jezus Christus? Paulus die schrijft, wat dunkt u van de Christus? Ik vertaal dat eigentijds door. Wat voor beeld heb jij van de Heer Jezus Christus? Hij is het beeld van God. Schitterend beeld, nietwaar? De Heer Jezus die naar die laatste man toe loopt. Iedereen in Israël moest er een meter op zijn minst vandaan blijven. Als het kan, 100 meter. Maar hij overbrugt die laatste meter en hij legt zijn handen op die man. Vol nederoog en ontferming. Wat een beeld. En die prostituee die door iedereen gemeden werd en afgerekend werd, afgewezen werd. Hij keek haar vol ontferming aan. Al ben je een Samaritaanse vrouw, in de ogen van de Joden allochtoon, voor mij ben je belangrijk. De Heer Jezus was de hele dag gaan lopen om die ene vrouw te ontmoeten. Wat een beeld, hè? Vertellen wij onze kinderen en kleinkinderen over de Heer Jezus. Ja, ik vraag niet of we ze leren bidden, of dat ze leren Bijbel lezen. Of... De tijd is gekomen dat we ze heel concreet een beeld moeten geven van de Heer Jezus Christus. Het beeld van God. Want de Heer Jezus heeft gezegd destijds aan de mensen in Israël, toen ze zeiden van ja, we zijn kinderen van God de Vader. Wat heeft u nog wat nieuws te melden? Toen zei Jezus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik ben het beeld van God. Als je een beeld wil krijgen van God, moet je op mij zien. Heerlijk. En dan die beeldspraak van Christus. Hoe die in allerlei beelden uit de natuur diepe geestelijke werkelijkheden over het roeg aan de kinderen van zijn tijd en de volwassenen enzovoorts. En zijn reactie op de beeldcultuur van die tijd, hè, toen de tijd was er in het hippodroom in Jeruzalem, wat te doen over die beelden die daar stonden. Je hoort hem er niet over. De Heer Jezus heeft veel minder gewaarschuwd tegen de invloed van de wereld als dat we denken. Wat deed hij dan? Hij liet ze zien wie God is voor de wereldse mens. Ik denk dat we in onze opvoeding te vaak met het opgeheven vingertje staan. En de kerk ook, vooral wij predikanten hebben daar een handje van. Dat is lekker gemakkelijk hoor, want laat ik het maar heel simpel zeggen, dan scoor je bij veel kerkgangers. De dominee heeft het goed gezegd. Het is ernstig gewaarschuwd. En moeten we dat niet? Jawel. Maar ik vraag mijn toenemende mate af, laat ik het beeld van Christus zien? Herkennen ze in mij iets van onze dierbare borg en zaligmaker? Onze heiland, heiland, de heelmaker. Onze koning. Die gezegd heeft, wie mijn volk zal in de duisternis niet wandelen. En dus kan er geen verduistering van de gedachten plaatsvinden. Geen verblinding van de zinnen. Als er ooit een tijd geweest is waarin in onze kerken een helder beeld van Christus moet komen, is het wel deze tijd. Wat doet de Satan? In de Pinkstergemeente worden mensen gefocust op een gevoel. Wat ervaar ik? Wat ervaar ik? En niet op Christus. In de ultra-orthodoxie worden mensen gefocust op hun gevoel. Ken ik die bevinding? Wat ervaar ik? De verblinding van de zinnen, van de gedachtenwereld, is niet alleen buiten de kerk aanwezig. Overal waar gepoogd wordt door de Satan om het beeld Gods te verdonkeren, in Christus geopenbaard, gaat het mis. Want dan worden de mensen ook niet meer bestraald door de heerlijkheid van de gekruisigde Christus. En worden ze straks ook niet meer bestraald door de heerlijkheid van de wederkomende Christus. Wat ligt er een schuld in de kerk? Dat we soms weken, maanden, jaren gesproken hebben over de weg der bekering. En wat een mens op weg en reis naar de eeuwigheid gebeurt, overkomt. Wat de Bijbel zegt. Jezus zelf tegen Nicodemus. Zie op mij. Ik ben de weg. Ik ben het zelf. Zoek je de waarheid in het leven? Ik ben de waarheid. Ik ben het zelf. Zit je te tobben met je ziekte en zeg je moet het straks als ik sterf? Ik ben het leven. Hij is alles. Paulus zegt, hij is het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid Gods. Als je het modern zegt, hij is de oud-print met eerbied gezegd van God zelf. Waarom zou ik een andere zaligmaker zoeken? Oh, wij zoeken het niet bij de aliens die ons zeggen dat ze een zaligmaker. U hebt dat vanmorgen gehoord. Hè? Er zijn van die films waarin de Satan als een engel des lichts verschijnt. En een buitenaards wezen die de wereld komt redden enzovoorts. Wij verzinnen en willen geen andere zalig maken dan deze, Jezus Christus. U toch ook? Hij is een heerlijk koning van Israëls God gegeven. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. En hij zal ons beschermen onder vleugelen van barmhartigheid. En Paulus die dat ervaren heeft, hij heeft het zijn leven lang nooit kunnen begrijpen. Dat hem dat overkomen was. Dat hij Jezus had gezien. Dat hij door Jezus het leven had ontvangen. Door het zien op Christus. Gerechtvaardigd was als goddeloze. En door die levende hoop van de wederkomende Christus. Zijn leven mocht toewijden en heiligen aan hem. Paulus die dat maar niet kon begrijpen. Die zegt, Jezus, ach, is er buiten hem nog iets anders wat de moeite waard is? Paulus, nou bijvoorbeeld de schepping, de cultuur waar men leven. Oh ja, Paulus was geen wereldvreemde man. Hij heeft natuurlijk geweten van de schepping, hij heeft ook gesproken over de cultuur, hij las de dichters van zijn tijd enzovoorts. En toch zegt hij, ik wens niets anders te willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Waarom zegt hij dat? Die heerlijkheid van de gekruisigde Christus was een licht in zijn leven. En door dat licht verdreef zijn God de nacht uit zijn gezicht. Door dat licht gingen de nevels opklaren. De smok die de Satan in zijn leven, in zijn gedachtenwereld had binnengebracht, toen hij nog als Joodse briljante student aan de voeten van Gamaliel dacht dat hij zelf een weg naar spirituele groei kon krijgen door de wetten te houden. Paulus is zo onder de indruk geweest van Christus dat hij zei, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Moet je nou eens voorstellen wat hij daarmee zegt? Hij bedoelde niet te zeggen zoals dat ooit in de kerkgeschiedenis begonnen is, dat Christus in hem geboren was. Dat zult u met de kersttijd nog verschillende keren horen, maar dat is geen Bijbelse uitdrukking. Dat is ooit, ik geloof in de 5e eeuw, voor het eerst gezegd. Christus wordt niet in ons geboren, want hij blijft in de hemel. Maar wat wel gebeurd is, dat het beeld van Christus zo belangrijk voor je gaat worden, dat het je eigendom gaat worden. Ik zeg tegen de jongeren wel eens, toen Madonna zo razend populair was, hè, als je toen een jongere in de wereld had opengemaakt, dan vond je daar Madonna. De kleding van Madonna, het denken van Madonna, de taal van Madonna, de toekomstverwachting van Madonna. Ze waren idolaat van die filmster, van die popster. Wel, wat de Satan nabootst in de wereld, mag Gods volk in het echt beleven. Het beeld van Christus. Dat is mijn leven. Het juiste beeld van hem die mij kocht met zijn bloed. Dat is mijn zaligheid. Het juiste beeld van hem die wederkomt op de wolken. En daarna op zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Is mijn toekomst. Is mijn toekomst. Ik bezocht gisteren een vrijgezelle vrouw met een immuunziekte. Heel ernstig. Ze kon nog wel wat werken, maar zwaar. Toen vertelde ze dat als er een paar dingen gebeurden in haar leven, dan was ze onmiddellijk naar het ziekenhuis en dan kan het dezelfde dag nog afgelopen zijn. En dat is een vrouw met een heel nabij leven. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, zegt ze, een paar poos geleden heb ik het meegemaakt dat ik dacht, het gaat gebeuren. En ik was zo blij, dominee. Ik zei, wat? Ja. Ik denk, dan ga ik naar het ziekenhuis. En dan ga ik uit het ziekenhuis zo naar de Heer Jezus toe. Blij voor uitzicht dat hij streelt. Zal ontwaakt zijn lof ontvouwen. Hem in gerechtigheid aanschouwen. En wat staat er dan? Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Dat is het. Wat is groei, wasdom in Christus? Verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Hoe langer hoe meer door de bestraling van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, verzadigd. Ik eindig. Wij hebben jongeren een toekomstperspectief te bieden. Voorbij die misleiding van de Satan, voorbij de UFO's en de aliens en de science fiction en de horror en zo. Er komt een andere wereld. En ze moeten het weten, je moet het ze vertellen. En je moet ze vragen, ben je op weg naar die nieuwe wereld? Wat voor beeld heb je van Christus? En wat voor beeld heb je van de nieuwe wereld? En als ze dat niet weten, ga je het zo uitleggen. Gewoon heel simpel, met de kennis die u heeft. U heeft geen academische vorming, geeft helemaal niets, want u leest de Bijbel. We zijn de Romeinse tijd voorbij dat de geestelijke het alleen wisten en de leken niks wisten. U heeft net zo goed een Bijbel als wie dan ook, als ik. En dan moet je maar vertellen van Matthew Henry. U kent hem wel. Die Bijbelverklaarder. Mijn ouders hadden vroeger van die lichtbruine bandjes. De Bijbelverklaarder van Matthew Henry. Tegenwoordig zie je in prachtige bukram groene banden Matthew Henry in de huiskamer staan. Of in die tweedelige, geelbandige, met iets rood erop. Die twee delen. Verkorte verklaring van Matthew Henry. Wat u misschien niet wist, dat Matthew Henry van eenvoudige kom af was. Dorpsjongen, zeg maar. En hij had zijn oog laten vallen op een meisje uit de hogere stand. Nou ja, in die tijd was dat een probleem, net zoals in Nederland het ook een probleem geweest is, hè. Voor de 60e jaren van de vorige eeuw, als een boerenjongen trouwde met een meisje uit het dorp en zeker de dochter van een burgemeester, dan zou dat waarschijnlijk niet mogelijk geweest zijn. Wel, de vader van dat meisje, die wist van de eenvoudige kom af van Matthew Henry. En die zegt tegen zijn dochter, luister nou eens kind, waar komt die Matthew helemaal vandaan? Weet je wat zijn dochter hem zei? Papa, waar Matthew vandaan komt, interesseert me niet. Ik weet wel waar hij naartoe gaat. En ik wil graag met hem mee. Ik dank u voor uw aandacht. Gaat u ook mee?